De schriftlezing voor vanmiddag is Richteren 15, vers 1 tot en met 14. En vanuit Richteren 15 spreekt de Heere vanmiddag als volgt tot ons. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zeide, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zeide, ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatet. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat zij u toch zijn in plaats van haar. Toen zeide Simson van hen lieden, ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen en ving 300 vossen, en hij nam fakkels en keerde staart aan staart en deed een fakkel tussen de twee staarten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zeide, Simson, de schoonzoon van de Timniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zeide Simson tot hen, zoudt gij al zo doen? Zeker, als ik mij aan u gebroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen, de schenkel en de heup, met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van de rots van Etam. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in Legi. De mannen van Juda zeiden, waarom zijt gij lieden tegen ons opgetogen? En ze zeiden, wij zijn opgetogen om Simson te binden, om hem te doen gelijk als hij ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol der rots van Etam en zeiden tot Simson, wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide tot hen, gelijk als zij tot mij gedaan hebben, alzo heb ik ook hun lieden gedaan. En ze zeiden tot hem, wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen, zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En ze spraken tot hem zeggende, nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun liederhand overgeven. Doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij kwam te Legi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden, die van het vuur gebrand zijn. En zijn banden versmolten van zijn handen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, jongens en meisjes, wat moet je met Simson? Dat is zo'n gevoel, dat kan je soms zo overvallen. Ik weet niet, jongens en meisjes, hoe dat bij jullie gaat, maar die verhalen van Simson vroeger op school, als de meester, en ik had een meester en die kon goed vertellen, en als hij die verhalen vertelde van Simson, die met die poort op zijn rug de stad uitliep, ja, dat waren heroïsche verhalen. Simson die in zijn eentje opgewassen was tegen die overmacht aan Filistijnen. Maar wanneer je dan wat ouder wordt en je leest al die geschiedenissen van Simson, en je leest zo'n geschiedenis als wat we vanmiddag met elkaar gedaan hebben, wat moet je nou met Simson? Wat heeft die Simson nou te zoeken in de rij van Hebreeën 11? De geloofshelden. Hebreeën 11, dat hoofdstuk, waarin al die geloofshelden worden beschreven, daar is toch plaats voor mensen met een onkreukbaar leven. Mensen waar je vanmiddag tegenop kunt kijken. Dat zijn gelovigen in handel en wandel. Daar is plaats voor een Henoch. Dan gaat de Hebreeën schrijver verder. Wat zou ik nog meer verhalen van Gideon en van Simson? Simson? Er is voorafgaand aan onze schriftlezing nogal wat gebeurd. Simson had dat huwelijk gesloten met die vrouw uit Timnat. Het had niet gemogen, maar hij deed het toch. Hij was naar Timnat gegaan, hij had die vrouw gezien en hij had tegen zijn ouders gezegd, ik eis haar. En dat terwijl hij met Simson zo veelbelovend begonnen was. Richteren 13. Op zo'n bijzondere wijze door de Heere toegezegd. En als je leest over die opvoeding van Simson en de Heere zegende hem en de geest des Heeren nam hem apart in het leger. Het was zo goed begonnen met Simson. En het was geëindigd op die bruiloft daar in Timnat. Een bruiloft waarin Simson zich compleet had gevoegd in de heidense gewoontes van dat land. En als de drank is in de man, en we weten het allemaal, daar was dat raadsel op tafel gekomen. Met die hoge inzet, die 30 wisselklederen en zeg maar 30 maatpakken. En ja, die vrouw had al haar chantage in de strijd geworpen. Al haar vrouwelijk filijn had ze aangewend om een oplossing te ontrafelen bij Simson. En hij had het haar verteld. En ze was naar haar volksgenoten gegaan. En Simson had woord gehouden. Hij had die 30 maatpakken geleverd. Hij was naar Askelon gegaan. De stad, de meest voorname stad van de Filistijnen. Daar 30 mannen doodgeslagen. Al die kleren op een hoop geveegd en meegenomen. En Simson was naar huis gegaan. En de geschiedenis, zij vervolgt zich. En we hebben het vanmiddag met elkaar gelezen. En vanmiddag staan we met de hulp van de Heere stil bij de tekst die u kunt vinden in het 12e vers. Richteren 15 vers 12. En zij, dat zijn die 3000 mannen uit Juda, zeiden tot hem, dat is Simson, wij zijn afgekomen om u te binden. Om u over te geven in de hand der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen, zweert mij dat gijlieden op mij niet zult aanvallen. Als thema schrijven wij onder deze woorden landverraad. Landverraad. In de eerste plaats zien we de aanleiding van dit verraad. Dus in de eerste plaats de aanleiding voor dit verraad en in de tweede plaats de wijze van dit verraad. Dus landverraad, de aanleiding ervoor en de wijze waarop. En gemeente, zo komen we Simson opnieuw tegen onderweg. Wanneer je Richteren 14 leest, dan weet je, als Simson onderweg gaat, dan gebeurt er wat en dat is meestal niet zo best. Want Simson, hij gaat opnieuw onderweg in de dagen van de tarweoogst. We hebben het gelezen. In Richteren 14 kunnen we lezen over die bruiloft. Bruiloften werden gesloten tijdens de druivenoogst. Dus het is 6 weken later als Simson opnieuw op weg gaat naar Timnat. De boosheid bij Simson is wat gezakt en hij gaat op weg naar het huis van zijn schoonouders. Daar waar zijn vrouw woont. En wanneer hij bij de deur van dat huis komt en hem zijn schoonvader daar ontmoet, maakt hij onmiddellijk het doel van zijn komst bekend. Simson laat weten dat hij is gekomen om omgang te hebben met zijn vrouw. Dat is voor ons vandaag de dag een hele vreemde gang van zaken. Maar in de oude cultuur onder de Filistijnen was dat heel gebruikelijk. Na de huwelijkssluiting verbleven man en vrouw de eerste 4 maanden, bleven ze allebei bij hun ouders wonen. En ja, het is waar, ze kwamen periodiek samen en het gaf hen de tijd om geschikte huisvesting te zoeken en daarnaast moest haar vrouw eerst maar de vruchtbaarheid bewijzen. Was ze na 4 maanden nog niet zwanger, had de man de mogelijkheid het huwelijk te ontbinden. En Simson, hij voegt zich compleet in die heidense gewoonte. Hij komt met een geschenk. Een geitenbokje. Op zich niet zo bijzonder, zou je denken. Ja, wacht even. Ouderen, parate bijbelkennis, Genesis 38. Juda. Na het overlijden van zijn vrouw op weg naar de schaapscheerdersfeesten te Timnat. Ja, precies, datzelfde dorp. Dat stond er toen ook al niet best bekend voor. Daar werd niet alleen stevig gedronken, maar Juda gaat op weg naar een vrouw van publieke zeden. En hij betaalt daar met een geitenbokje. Zo laat Simson zien wat de betekenis van zijn vrouw voor hem is. Eerst was het de vrouw die hij koste wat koste hebben moest. Tegen de Filistijnen zegt hij, zo gij met mijn kalf niet had geploegd. En nu? Hij komt met het loon van een publieke vrouw. Wat drijft Simson? Lust. Het is bijna te schandelijk om te zeggen. Is dit nu de man van Hebreeën 11? Is dit nu die Simson die staat in die galerij met geloofshelden? Deze man die zo platvloers leeft? In het laatste vers van onze schriftlezing lees je: maar de geest des Heren werd vaardig over Simson. Hier dus niet. Dit gedeelte staat niet in de Bijbel om het na te volgen. Waarom staat het er dan wel? Dit is een mens als God hem even loslaat. En dat is geen droge constatering. Dit is een mens als God hem even loslaat. Hiervoor heb je zelf kennis nodig. Mag ik je vanmiddag eens vragen, zou jij jezelf, jongeren, hiertoe in staat achten? Altijd mij? Nee, wacht even, ik vraag het zo ook aan je vader en moeder. Zou u uzelf hiertoe in staat achten? Wij spreken heel gemakkelijk over het feit dat wij zondige mensen zijn. Ja, zo is het nou maar net. Dit gebeurt er als God een mens even loslaat. Begrijp je dat? En ja, dat is een hele directe vraag, dat weet ik. En nee, dit gedeelte staat niet in de Bijbel tot navolging, begrijp me goed. Maar het is wel heel eerlijk. Heel ontnuchterend. Het is genade als de Heer je voor deze zonde bewaart. Maar geloof jij, gelooft u vanmiddag dat ze ook op de bodem van uw hart leven? En ja, dat is waar, daar is geestelijke zelfkennis voor nodig. Als je geen geestelijke zelfkennis hebt, als de Heilige Geest je ogen er niet voor opent wie je bent, dan denk je, ja, maar zo ben ik niet. Ik dat? Kom nou. Daar blijf ik ver van. Kijk mij eens keurig zijn. Wij zijn van die zelfvoldane, zelfgenoegzame mensen die zo goed weten hoe het zit. Hier zie je in de Bijbel wat er gebeurt. Als God een mens even loslaat. Dan leeft Simson uitsluitend van zijn lust. Dan zit je vanmiddag in je maag met Simson. Wat moet je nou met deze man? Waarom staat hij in Hebreeën 11? Dat kan toch niet? Het is te schandelijk voor woorden. Ja, dat is het ook. En wat moet je dan met David? Bracht hij het op dit punt er zoveel beter vanaf? En Salomo en zo, en moet hij nog even doorgaan? De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die een uiterst goddeloos leven leiden. Daarom is die zelfkennis zo onmisbaar die de Heilige Geest leert aan al Gods kinderen. Je bent geen haar beter. Het leeft in de bodem van jouw hart. En als het niet gebeurt, is dat genade. En als je zoiets hebt geleerd van jezelf, dan bid je toch elke morgen, Heere, bewaar mij. Wij christenen zijn er goed in om 's avonds te bidden. Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Maar waarom vergeten we dan 's morgens zo vaak om bescherming te vragen? Wij willen het achteraf repareren. Vergeef me de uitdrukking. Als je weet wie je zelf bent, ga je toch 's morgens eerst op de knieën. Heere, er komt vandaag zoveel op mijn pad. En de mogelijkheden tot zonde zijn weer zo dichtbij. Misschien wel 2 muisklikken bij me vandaan. Wilt u mij ervoor bewaren? Wilt u mij rein bewaren vandaag? Op welk aspect het dan ook is. Want laten we het niet op 1 aspect van de zonde vastpinnen. De zonde is veelzijdig en de duivel weet precies wat jouw zwakke plek is. En dat kan heel wat anders zijn dan waar het hier bij Simson over gaat. Dat houdt je toch klein. En laag bij de grond. En Simson, hij komt op de puinhopen van zijn huwelijk, want zijn schoonvader laat het hem niet toe. Die zegt, ja, u bent al 6 weken niet geweest, dat is wel erg lang, zelfs voor onze traditie. Ik heb haar maar aan een ander gegeven. En dat die beste man staat te liegen, weet Simson niet, want dat was op de bruiloft al gebeurd. En Simson, hij komt op de puinhopen van zijn huwelijk tot de conclusie, ik ben niet geroepen om te trouwen, ik ben geroepen om te vechten. En let wel, dat was ook, daar was Simson ook toegeroepen. Maar het is niet voor niets dat pas aan het einde van onze schriftlezing staat dat de geest des Heren vaardig over hem werd. Dat is niet op dit moment. Simson was geroepen om de Filistijnen te bestrijden, maar de wijze waarop hij dat doet, daar is hij zelf volledig verantwoordelijk voor. Simson, hij vangt 300 vossen, we hebben het gelezen. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, laat ook de mogelijkheid open om het te vertalen met jakhals. En tijdens de voorbereiding van deze preek heb ik me er maar eens wat in verdiept. Vossen en jakhalzen, wat voor beesten zijn dat? En zit daar nog verschil in of overeenkomsten? En alle verklaarders zijn het er wel over eens, gezien het feit dat de jakhals voornamelijk in kleine groepen leeft en de vos heel alleen. En in combinatie daarmee dat jakhalzen gemakkelijk met vallen te vangen zijn, ligt het zeer voor de hand dat Simson 300 jakhalzen gevangen heeft. Opnieuw zoekt Simson zijn heil bij de dieren. Waarom is bij Simson alles extremer dan bij al die andere richters die aan hem vooraf gingen? Simson is de laatste richter. De richter die in zijn eentje strijdt tegenover een volk. Waarbij naarmate de richter een periode vordert, de lijnen steeds helderder zichtbaar worden. Want dat gaan we ook vanmiddag horen. De roep om de meerdere Simson steeds luider klinkt. Simson, mensen helpen hem niet. Ja, van de wal in de sloot straks. Hij zoekt zijn toevlucht tot de dieren. Was het eerst die leeuw geweest die hem tegenkwam? Die leeuw die hij verscheurd had, waardoor hij als Nazireër onrein was geworden? Nummer 6. Later zijn het de bijen die hem helpen. Als Simson bij die leeuw gaat kijken en die honingraten neemt en verfrist wordt door de kracht van de honing. Hier zijn het de jakhalzen of de vossen. En hij vangt er 300. En hij bindt ze aan elkaar met die fakkel ertussen. Jongelui, waarom heeft Simson geen 300 fakkels? Als je aan de staart van elke jakhals een fakkel bindt, heb je toch veel meer impact? Ja, weet je hoe hard een jakhals kan lopen? Meer dan 50 kilometer per uur. Die fakkel zou ogenblikkelijk zijn uitgewaaid. Nee, Simson bindt die beesten juist met de staarten aan elkaar, de fakkel ertussen. En die fakkel wordt aangestoken, waardoor die dieren, opgejaagd door de schrik, zich niet met die snelheid verplaatsen als die ze wel zouden kunnen. Namelijk, ze hebben tegengestelde belangen. En daar gaat een groepje jakhalzen het staande koren in. En daar gaat een groep jakhalzen het koren in wat reeds op de schoof gebonden was. We hebben het gelezen, het staande koren, het koren op de schoof, de wijngaard, de olijfbomen. Alles vliegt in de brand. Een humanitaire ramp dreigt. Simson treft de Filistijnen in het hart van de voedselvoorziening. Het gebied was vatbaar voor hongersnood. Denk maar aan het begin van het Bijbelboek Rut. En Simson treft de Filistijnen daar waar hij hen het meest kan treffen, namelijk bij het voedsel. Hij treft hen niet alleen in het hart van de voedselvoorziening, hij treft hen ook in het hart van het geloof. Jongens en meisjes, welke God dienen de Filistijnen? Misschien ken je die geschiedenis van de ark die in de tempel van Dagon wordt gebracht. Dat beeld wat keer op keer 's morgens op de grond ligt. Dagon. Dagon was de god van de vruchtbaarheid en wel in het bijzonder de god van de vruchtbaarheid in de landbouw. Dagon was de god van het koren. Dat koren wat voorbestemd was voor Dagon wordt nu als het ware geofferd op het altaar van de god van Israël. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar toen ik deze geschiedenis las in de voorbereiding, was ik alle sympathie voor Simson kwijt. Wat gebeurt hier? Hier wordt Gods goede schepping, en zie, het was zeer goed, wordt door Simson compleet in de as gelegd. Simson past letterlijk de tactiek van de verschroeide aarde toe. Dus vandaag de dag niet nieuws. De goede schepping van God wordt door Simson aangetast. Het is niet voor niets dat we van Simson lezen dat de geest des Heeren bij deze daad niet waardig is over hem. Simson handelt hiermee in strijd tegen zijn schepper. Simson leeft hiermee in zonde. Wat is het? Zonde. Mag het vanmiddag ook heel even praktisch? Ja, toch? Als het gaat over rentmeesterschap, dat is voor groene linkse clubjes. Toch? Daar houden de christenen zich niet mee bezig, toch? Die hebben toch wel wat beters te doen? Ja, we zijn rentmeester geroepen om de aarde te bouwen en te bewaren, ja, ja. Nou, hoe ziet dat er dan in jouw leven uit? En natuurlijk is dat vanmiddag niet de hoofdtoepassing. Dat weet ik ook wel. Maar hoe ga jij daarmee om? Hoe gaat u om met de taak die u van de Heer gekregen hebt om de aarde te bouwen en te bewaren? En nee, geen moralisme, alsjeblieft niet. Maar wij parkeren dat soort thema's vaak bij een ander. Zijn wij er in ieder geval vanaf. Maar het woord geeft er vanmiddag aanleiding toe. En dan mag er niet over gezwegen worden. Hoe ga jij om met de aarde die je van God krijgt? Ook dat is een vraag die moet je tegenover God beantwoorden. En Simson, hij heeft deze daad gedaan. En natuurlijk, die Filistijnen zijn woedend. Wie heeft dit gedaan? Ja, dat werd natuurlijk algemeen bekend. Dat heeft Simson gedaan. Nou, waarom dan? Omdat zijn schoonvader zijn vrouw van hem heeft afgenomen. Ja, en dan die Filistijnen, ze blijken een bijzonder wreed volk te zijn. Want met die Simson hebben ze slechte ervaringen. Ze denken terug aan Askelon. Nou, weet je wat, dan gaan we wel naar de zondebok op zoek. Dat wordt de vader van die vrouw en die vrouw zelf. En wat zie je dan? Wat gebeurt er? Die Filistijnen, ze trekken op. En die vader en die vrouw en hun huis, dat wordt met vuur verbrand. Wat ironisch. Waarom was die vrouw Simson gaan chanteren? Richter 14. Die Filistijnen waren gekomen en gezegd, als je de oplossing van dat raadsel niet geeft, zullen we je met vuur verbranden. En uit angst voor het vuur had die vrouw alles gedaan wat binnen haar vermogen lag om Simson te verleiden. En het was gelukt. En wat is nou de aanleiding? Waar eindigt dit toe? Dat ze alsnog met vuur wordt verbrand. Dat zet vanmiddag deze geschiedenis op scherp. Wat laat dit vanmiddag zien? Die vrouw dacht dat ze door haar verraad haar vrijheid als het ware zou terugkrijgen. Maar de ene zonde resulteerde in de volgende zonde en eindigde in de dood. En zo is het vanmiddag ook. Want de duivel doet niets lievers dan ons voorliegen. Daar is hij al mee begonnen, heel lang geleden. Hij heeft al 6000 jaar ervaring. In het paradijs. Daar zei hij al tegen Adam en Eva, je zult de dood niet sterven, maar je zult net als God zijn. En dat idee, dat klonk zo aantrekkelijk, dat Adam en Eva hebben gezondigd. En daarin zijn gevallen. En vanmiddag zegt de duivel tegen jou, jongeren, je kunt je altijd nog bekeren. En dan wordt wel gezegd dat als je onbekeerd sterft, dat je verloren gaat, maar het zal wel meevallen. Er is nog nooit iemand teruggekomen. En bovendien, je kunt je toch altijd nog bekeren. Waarom moet dat vandaag? Waarom moet je vandaag de Heere zoeken? Je mag dan ook nog wel wat genieten. Het valt nog wel wat mee. Zo'n vaart zal het niet lopen. De duivel, hij belooft hier op aarde gouden bergen. Door dat leven van deze wereld moet je eens kijken wat de wereld je te bieden heeft. Hoe geweldig het leven kan zijn als je eruit haalt wat erin zit. Maar hij liegt. Want deze geschiedenis laat zien waar de ene zonde toe leidt, namelijk tot de andere zonde, en het eindigt in de dood. Want deze vrouw wordt beloond voor haar slechtheid, namelijk zij wordt met vuur verbrand. Met vuur. Vuur heeft bij ons, zeker bij de winterdag, iets gezelligs in de houtkachel. Het is lekker warm. En zomers, als het wat killer wordt, s'avonds op het terras, dan steek je de vuurkorf aan, dan gaan we gezellig rondom het vuur zitten. Maar vuur heeft ook een hele andere kant. Praat eens met een brandweerman. Dan zal je het verhaal vertellen over de vernietigende, niets ontziende, alles, de woedende kracht van het vuur. Ga met mensen praten die alles zijn kwijtgeraakt door brand. Hoe erg dat is, hoe onverbiddelijk het vuur doorgaat. Het vuur, het beeld van Gods toorn. Gods toorn is niet iets om te marginaliseren, om wat weg te schuiven in een hoekje. Nee, de Bijbel spreekt over de toorn van God als over een brandend vuur. Een vuur wat alles verwoest, niets ontziend. Bij de wederkomst zal de Heere de aarde zuiveren met vuur en al haar elementen zullen brandende vergaan. Zo lezen wij in de Bijbel. Voor elke zonde die u en die jij en die ik doet, zal betaald moeten worden, anders komt het vuur erover. Dat zet vanmiddag de zaak wel op scherp. Het is geen vrijblijvend geschiedenisverhaal. Het gaat over jou. gaat vanmiddag over u. Zo radicaal als de kracht van het vuur zichtbaar wordt. Zo radicaal als de kracht van het vuur zichtbaar wordt in deze geschiedenis, zo werkelijk is de toorn van God. Moet je komende week eens over nadenken. Als je op het punt staat om iets te doen waarvan je weet dat het niet goed is. Dat moment moet je je realiseren. Als ik dit nu doorzet, is deze zonde de blaasbalg waarmee het vuur van Gods toorn verder oplaait. Want God toornt over de zonde, waarom die zonde krenkt zijn heiligheid. God kan die zonde nog eenmaal niet zien. Wij kijken door de vingers. Zeg, het zal wel. Zo, God is zo daar veel te heilig voor. Hij kan dat niet. Hij duldt dat niet. Zegt, ik kom erop terug door de kracht van het vuur. Moet dat nou weer vanmiddag, zo'n oordeel spreken? Ja, dacht ik al zomaar bij je naar boven komen. Altijd maar dat gedreig. Is dat ook een vorm van chantage? Nee. Weet je, als het de Heer niet uit zou maken hoe je zou leven, had hij vanmiddag wel een andere boodschap voor je gehad. De Heer zegt vanmiddag, zie je dan niet dat het mijn liefde is. Die jou erop wijst, die u erop wijst, dat als je doorleeft in wie je bent, van huis uit, van nature, dan kom je om. En dat wil ik niet. Als ik dat had gewild, was er vanmiddag wel een andere boodschap. Vanuit mijn liefde confronteer ik je met de ernst van de zaak. Het is geen zaak van discussie, of om nog eens over te hebben onder het genot van een kop koffie. Het is een zaak van leven en dood. Het gaat over jouw ziel. En je weet niet of je 95 wordt. En het gaat om uw hart. Daarom zegt de Heer vanmiddag, ik confronteer je vanuit mijn liefde met de ernst van de zaak. Elke zonde die je doet, die moet verzoend worden, anders komt het vuur erover. Want deze geschiedenis, die roept om de meerdere Simson. Want wat gebeurt er? Simson, hij hoort het. Dat zijn vrouw en zijn schoonvader met vuur zijn verbrand. En dan borrelt de wraak bij hem naar boven. Ditmaal zal ik wraak nemen. Zie je dat het niet van de Heer is? Wraak verbittert. En intens bitter als Simson is. Hij gaat het gevecht aan. We hebben het gelezen over hoe hij hen slaat. Hij sloeg hen de schenkel en de heup met een grote slag. Moeizame uitdrukking. Komt maar één keer in de Bijbel voor. En wie die hen dan precies zijn, wordt ook niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk zijn zij het die bij die verbranding betrokken zijn geweest. Maar Simson, hij slaat hen. Een van de verklaarders vat het heel kort samen en zegt, hij slaat alles kort en klein. Hij tast hen aan in de menselijke kracht. Het is gezongen, hun die vertrouwen op hun benen, die wil hij geen hulp of bijstand verlenen. 147. Een andere verklaarder wijst erop dat Simson van al die mannen die daarbij aanwezig zijn geweest, zowel de armen als de benen hebben gebroken. Nou, laat het er dan die 30 zijn geweest, die bruidsjonkers uit Richteren 14. Dan heeft Simson dus 60 armen en 60 benen gebroken. Wat een ongelofelijke veldslag is dat geweest. Simson, hij was maar alleen. En hij alleen gaat het gevecht aan met die minimaal 30 of wie het er ook meer zijn. Wat wordt in deze geschiedenis zichtbaar? Simson tast hen eerst aan in bezit. Namelijk het voedsel. Toen verwondde hij hen naar het lichaam. En het eindigt straks in de dood. Wat wil dat vanmiddag zeggen? Je kunt doorgaan met leven buiten de Heere. Maar Gods oordelen komen wel steeds dichterbij. En let wel, Simson handelt hier vanuit zijn eigen goeddunken. En we lezen hier niet dat de geest des Heeren over hem was, zoals dat straks wel is. Deze geschiedenis laat zien leven met of leven zonder de Heeren, dat doet ertoe. Welke kant sta je? Leef jij met de Heeren? Weet jij wie de Heeren is? Weet u dat? Nou, verstandelijk kunt u daar best een zin of vijf over zeggen, dat geloof ik wel. Maar kent u de Heeren met uw hart? We hebben het zo prachtig gezongen, het gij zijt mijn God, u zal ik loven, maar was nou waar? Dat is toch niet vanzelfsprekend? Toch in tegendeel, wij zijn van huis uit toch juist veel meer als die Filistijnen. Wij zijn van huis uit atheïst. Wij geloven de duivel wel en God niet. Wij zijn meegegaan op het spoor van de duivel die ons voorliegt. En wij stellen ons wat gerust met de woorden die tegen hij tegen ons spreekt. En de Heer zegt vanmiddag in zijn liefde, ja, maar het valt niet mee. Daar gebruikt hij zijn Heilige Geest voor. Nou, we zijn in de werkplaats van de Heilige Geest. Die Heilige Geest heeft de jou ervan overtuigd dat het inderdaad niet meevalt buiten hem. Heeft hij je die geestelijke zelfkennis gegeven? Deze geschiedenis die wijst, en we gaan dat horen nu in onze tweede gedachte, op die meerdere Simson. Want die Filistijnen, als ze van de schrik zijn bekomen, gaan ze over tot actie. Wat gaan ze doen? Ze vallen Juda binnen. En ze legerden zich bij de stad Legi. Hebben die Filistijnen niet geweten dat Simson daar in zijn eentje, daar op die rots van Etam zat? En natuurlijk wisten ze dat wel, dat wist iedereen. Maar waarom gaan ze Simson dan zelf niet halen? Daar hebben ze slechte ervaringen mee. Want de eerste keer heeft hij er 30 van hen doodgeslagen. En nu heeft hij een heel aantal mensen zwaar verwond getroffen in hun menselijke kracht. Nee, weet je wat, slim zijn ze wel. Ze vallen Juda binnen. En wat zou je verwachten? Dan zou je verwachten dat het volk zich mobiliseert, naar de rots van Etam gaat en zegt: Simson, wilt u onze generaal zijn? We hebben gezien dat u een man bent, machtig in daden, dat u handelt uit de geest van de Heere. Met zo'n generaal als u kunnen wij het juk van de Filistijnen van ons werpen. Wilt u onze aanvoerder zijn? Ja, ze mobiliseren zich wel. En ze komen wel naar die rots. Met een heel andere boodschap. Simson, wist u dan niet dat de Filistijnen over ons zijn? Wist u dat dan niet? Dat volk Israël heeft het niet door, maar de Heer zet dat volk Israël voor de keuze. Wat gaan de Israëlieten doen? Gaan ze in gehoorzaamheid aan de Heer, hun God, het gevecht aan met de Filistijnen? Of gaan ze Simson overleveren? Want die Filistijnen zijn wel zo slim om met de Israëlieten maar te laten te doen. Stel je voor dat Simson een paar van zijn volksgenoten doodslaat, des te beter. Kost het hun in ieder geval geen moeite. Volk van Juda, op de grens. Wat gaat er gebeuren? Jacob had op zijn sterfbed over Juda nog van die grote woorden gesproken. Genesis 48, Juda, gij zijt het, u zullen de broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich en hij legt zich neder. Wie zal hem doen opstaan? Maar wat blijkt? Meneer Boer zegt het in zijn Bijbellezing over Simson zo treffend. Juda is een leeuw geworden, de manen zijn eruit gevallen. De nagels zijn eruit. En de klauwen zijn slap geworden. Het is een oude lobbes. Die aan de voeten van de Filistijn ligt als een schoothond. Juda, gij zijt het niet. Geen Juda, maar Judas. U bent de grote verrader. Tegen de Filistijnen wilt u zich niet mobiliseren. Maar als u het zelf op kunt lossen en als u Simson gevangen moet nemen, dan bent u ineens in staat om u te mobiliseren. Dan komt u met 3000 naar die rots om Simson gevangen te nemen, om hem te binden. Dat volk beseft niet meer dat deze toestand het gevolg is van hun eigen zonden. Want dat blijkt in dat Bijbelboek Richteren. Het boek wat daaraan vooraf gaat, over het boek Jozua, is het boek van de overwinningen. Het land wordt ingenomen en het ene na het andere volk wordt overwonnen. Maar in Richteren 1 zie je het al fout gaan. Niet al die vijanden waren verslagen. Dat volk Israël valt in zonde en de Heere zendt zijn straf. En het volk gaat bidden en de Heere zendt verlossing. Maar dat patroon wordt gaandeweg het boek Richteren doorbroken, want dat volk, het bidt niet meer. Leest u vanavond aan tafel Richteren 13. Toen gaf de Heere het volk in de handen der Filistijnen 40 jaar lang. Punt. Geen gebed. Geen verootmoediging. Geen bekering. Waren de Filistijnen nou echt zo erg? Ze moesten er gewoon het beste van maken. Het volk ervoer het niet meer als de straf van God. De band van de zonde knelde hen niet. Maar wacht even, is het vanmiddag bij ons anders? Er is nogal wat aan de hand in de wereld. Als je dat zo een beetje om je heen kijkt, tot zeg pakweg 15 jaar geleden leek het wel alsof alles van goed naar beter naar best ging. We hadden met elkaar de wereld behoorlijk in controle. Het ging goed. En nu? We zitten in een beheersbaarheidscrisis. Het is droog al heel lang. Grote bosbranden die met moeite onder controle zijn te krijgen. Oorlog in Europa. We hebben natuurlijk nog niet zo lang geleden corona gehad. We hebben het niet meer in onze vingers. En dan wat te denken van al die bestuurlijke crisissen in ons land. Als het over stikstof gaat of over wonen of noem allemaal maar op. Het land is niet meer beheersbaar. En in de kerk is niet veel beter. Verdeeldheid hier, verdeeldheid daar, ruzie hier, ruzie daar, verdeeldheid over het woord. Moet je zus lezen, moet je het zo lezen? En wat zeggen we tegen elkaar? Het is bij ons nog relatief rustig. Ja, maar wacht even. Merken wij nog op dat het de slaande hand van de Heere is? Wij kunnen zo makkelijk klagen over van alles en nog wat. En dat snap ik. Maar dan blijft het buiten ons. Waar is de schuldbelijdenis? En ja, ik weet niet of ik het zeggen moet. Ik twijfel. Dat merkt u. En ik dacht bij mezelf, ja, misschien toch maar wel. Het gisteren gelezen in die krant, we hadden het in de consultorie er even over. Volgende week zondag, die wielerronde. Daar kunnen we wat van vinden. Daar mogen we voor bidden, absoluut. Wie zijn wij als kerk geweest? Wat gaat er van ons uit? We kunnen klagen over de grote wereld en over alles wat daar niet deugt. Maar hoe gaat het nou bij ons? Hoe gaat het nou in jouw hart? Hoe gaat het nou in uw hart? Vanmorgen in de eigen gemeente gepreekt over de brief aan Laodicea. Die brief, die gemeente die verweten werd dat ze zo lauw zijn. Zijn wij misschien ook van die lauwe christenen die het allemaal verstandelijk zo goed weten en ondertussen alles op afstand houden? Dat wij klagen over de grote boze buitenwereld, maar ondertussen vergeten dat het onze zonden zijn. Waar is onze belijdenis? De oordelen komen eerst van het huisgezin Gods. Het volk voelde het niet. En wij? Moet de conclusie vanmiddag misschien zijn? Judea is gelijkteken Oud-Beierland? Is gelijkteken voorganger? Voelen wij het nog? Komen wij nog op de knieën, Heer, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dan heb je toch genoeg aan jezelf. Wij hebben gezondigd. Waar is de belijdenis? Een oude schrijver, ik weet niet wie het was, zegt: nooit is een volk moediger en dapperder dan wanneer het de moed heeft zichzelf aan te klagen voor de Heere. Wij hebben gezondigd. Denk maar aan de jongste zoon de gelijkenis. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En wat zeggen wij dan, goed gereformeerd als we zijn? Ja, maar dat moet eerst de Heilige Geest je leren. Amen, dat is waar. Maar wie zijn zonde beleidt en laat, zegt Spreuken 28, die zal gerechtigheid ontvangen. Schuldbelijdenis doen is een plicht. Er is met de reformatie een hoop veranderd, veel ten goede, maar we zijn de boetedoening die een vaste plaats had in de Rooms-Katholieke liturgie kwijt. Om te belijden wat er misging. Wij spreken zo heel gemakkelijk over onze zonden. Maar we kunnen er nog geen 5 op noemen. Komt dus allemaal zo abstract en zo afstandelijk. Het laat zien hoe ver we daarbij vandaan zijn. Welke zonde moet jij laten? Welke zonde moet u vanavond belijden? Ja, dat is heel concreet, dat weet ik. Dat zegt het woord toch? Wie zijn zonde belijdt en laat? Nou, om ze te belijden moet je ze wel weten. Wat je niet weet kun je ook niet belijden. wie zijn zonden beleidt en laat. Juda wil niet instemmen met het feit dat Gods straf terecht is. Dat Gods oordeel terecht is. Juist in het leven van het geloof, als je de Heere mag kennen, dan is er toch dat verlangen om niet je eigen leven te leven, maar om te leven zoals de Heere dat van je vraagt. Zoals de Heere dat van je wil. Dan wil je, dan worden die zonden toch beleden. Heere, bewaar mij ervoor. En hou me dan maar dicht bij dat woord van u. Om daaruit te leven, tot eer van u en niet tot bedoeling van mezelf. Simson, hij wordt gebonden. Hij heeft zijn volksgenoten nota bene moeten beloven om hem niet te doden. Maar dat wilden ze wel beloven. Zo schijnheilig waren ze wel. Konden de Filistijnen veel beter. Simson, hij wordt gebonden. En hij wordt overgeleverd. Ondank is 's werelds loon. Hij die zich inzette voor hun bevrijding, wordt overgeleverd aan de vijand. Ze zagen niets in Simson. En gemeente, u voelt al lang aan waar ik naartoe wil. Wij hebben hem niet geacht. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hier dient zich toch ogenblikkelijk de vergelijking op met de meerdere Simson. Als Simson daar wordt gebonden, jongens en meisjes, in gedachten, zie je dan toch de Heer Jezus door Jeruzalem gaan. Op weg naar Pilatus. Eerst naar Caiaphas, toen naar Annas, toen naar Caiaphas, toen naar Pilatus. Gebonden. Overgeleverd door volksgenoten. Onschuldig. Zoals het van Simson gold, zo gold het van hem. Het volk hier redeneert beter Simson sterven en wij rust. Caiaphas had gezegd, beter één mens dan dat een heel volk sterft. Zoals hier met Simson wordt gehandeld. Zo wordt later gehandeld met de meerdere Simson. Hij die gekomen was naar de aarde om voor zijn kerk de zaligheid te verwerven. En de aarde, ze wilde niets van hem weten. Simson gezonden door God om het volk te verlossen. Het volk wilde niets van hem weten. Zoals het later ook bij de Heer Jezus zou zijn. En ja, Simson, hij komt keer op keer op de puinhopen van zijn leven. Door eigen schuld. Daar is de meerdere Simson nooit geweest. Hij was nergens van de bedichten. Hij heeft nooit buiten de geest des Heren omgehandeld. Hij heeft altijd vanuit de geest des Heren gehandeld. Hij is gekomen naar de aarde voor wie? Voor mensen die vanmiddag in de kerk zitten, die als ze heel eerlijk zeggen, ik wil niets van hem weten. Ik wil niets van hem weten. Laat hem maar aan mij voorbij gaan. Van nature binden wij hem elke dag opnieuw. Met elke zonde die we doen, doen wij ons best om hem te binden. Om hem buiten ons leven te houden. En ja, verstandelijk weten we allemaal wel dat het zo niet kan. En toch? Het zal wel meevallen. En we geloven liever de duivel. En we gaan door. Het volk van Juda had geen behoefte aan verlossing. U, jij en ik, wij hebben van nature geen behoefte aan verlossing. Er kan nog zo heerlijk gepreekt worden over Christus. Het interesseert ons niets. Laat maar. Wij hebben geen behoefte aan verlossing. Waarom niet? Waarom stuit die radicale boodschap op vijandschap in mijn hart en in uw hart? Dat het vrije genade is. Want hij, de meerdere Simson, hij gaat gebonden opdat hij onze banden zou ontbinden. Hij gaat gewillig die weg om te lijden en te sterven. Weet je nog dat het ging over het vuur van de toren van de oordeel van God? Elke zonde moest verzoend worden. Elke zonde kan verzoend worden. Op grond van het werk wat hij gedaan heeft. Heel die handelswijze van Simson, hoe schandalig bij tijd en wijle ook. Het roept om de meerdere Simson. De enige plaats waar verlossing is voor zondaren is bij hem. Dat is de boodschap van Richteren 15. Simson, hij laat zich binden. Omdat de Heer Jezus zich zo gewillig heeft laten binden. Dan zegt de Heer vanmiddag tegen jou. Ik heb je gewaarschuwd. Alle eerlijkheid. Het was in mijn liefde. Ik heb je niet alleen scherp gewaarschuwd, ik wijs je ook op mijn zoon. Vertel eens, welke banden zit jij vanmiddag gevangen? We zijn vreemd voor elkaar, ik kan het makkelijk vragen, wat houdt je bezig? Wat heeft die heel de dienst misschien al wel bezet? Er wordt je maar één richting gewezen. Heel radicaal. Buiten Christus kom je om. Maar in hem vind je het leven. Waar is die plaats van vrijspraak? Niet in dat dal Legie. Daar zal straks de geest des Heeren vaardig worden over Simson. Daar zal hij tonen een groot dichter te zijn. Daar zegt hij, met een ezelskaak maak ik een hoop van ezels als hij die Filistijnen allemaal doodslaat. Die plaats van vrijspraak was op die andere berg. En jongens en meisjes, dan begrijp je allang waar ik naartoe wil. Dat is de kruisheuvel van Golgotha. Daar, bij dat middelste kruis. Daar is plaats, weet je waarvoor? Niet voor zelf ingenomen kerkgangers, maar voor zondaren. Daar mag je knielen. Daar word je vrijgesproken. Daar alleen. Zo wijst Simson heen naar hem, die leert buigen. Welke kant stond je nou vanmiddag? Moet je vanmiddag zeggen, ik ken de Heere niet. De preek heeft mij hooguit wat angst aangejaagd. Zou je dan niet als je thuis komt je handen vouwen en op je knieën gaan? O Heere, nou hebt u mij vanmiddag gewezen op de enige plaats van vrijspraak. U hebt mij gewezen op de meerdere Simson. Maar ik ben zo'n man uit Juda. Ik ben zo'n vrouw uit Juda. Ik ben zo'n jongere die zo vast zit. Die de oordelen van God niet voelt. Voor wie zonde is op afstand. En die eigenlijk leeft voor het hier en nu. Heren, maak het anders. Open mijn ogen. Geef mij zelf kennis. Dan kom ik niet boven Simson uit. Wordt het een wonder dat de Heren mij daarvoor bewaart. En Heren, leer mij buigen. Leer mij knielen. En schenk mij daar uw genade. En als je zo dat leven met de Heere mag kennen, dan is het dat dagelijkse gebed. Heere, bewaar mij voor de zonde. Hou mij afhankelijk van uw woord. Hou mij dicht bij u. Waarom? Wat vree heeft elk die uw wet bemint? Ze zullen naar geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Kun je dat zo vanmiddag meezingen? Amen. Het zijn de woorden van het 83ste vers van Psalm 119.